Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Welkom bij het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Vandaag kun je me alles vragen over schoon drinkwater. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld eigenlijk. Hè. Je haalt het zo uit de kraan. Maar voor een derde van de wereldbevolking is dat heel anders. Zo blijkt uit een nieuwe studie van de Verenigde Naties. En dat terwijl er zoveel technologieën zijn om wel schoon drinkwater te krijgen. Waarom lukt het ons dan gewoon niet? Kunnen we dan zomaar vanuit gaan ook voor de toekomst dat ons drinkwater te drinken blijft? Nou, dat zijn zomaar een paar vragen die bij ons in ieder geval opkwamen borrelen. Maar we zijn ook heel benieuwd naar jouw vragen natuurlijk. Heb jij er eentje? Stel hem dan via Twitter. Dat kan via @BNR. Via Facebook of je kan mailen naar askme@bnr.nl. WhatsAppen. Het nummer ken je waarschijnlijk al. Maar het staat ook op bnr.nl. En het allerleukste is natuurlijk als je belt. 020-468-4x0. Kun je je vraag straks live in de uitzending stellen. Zoals bijvoorbeeld Timo net al heeft gedaan. We komen zo bij je hoor. Maar eerst nog even mijn gasten introduceren. Luc Rietveld, hij is hoogleraar Urban Water Cycle Technology aan de TU Delft. Frank van der Tang, hij is medeoprichter van Made Blue, dat zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. En bij mij in de studio hier Geraldo Vallen, hij is oprichter van Join the Pipe. Allemaal welkom.
Dankjewel.
Ja, met enige vertraging ook. Heel mooi. En dan in de studio nog.
Dankjewel.
Ja, dan zijn we. Dan hebben ze alle drie. Mooi dat jullie er allemaal zijn, hoor. Om eventjes met u te beginnen, Luc Rietveld. Ruim 2 miljard mensen zitten dus zonder schoon water. Het is iets minder dan 2 jaar geleden. Het was geloof ik iets van 2,5 miljard of zo. Maar het is ook niet zo dat er enorme stappen gemaakt worden. Hoe komt dat?
Dat is natuurlijk altijd lastig. Hè. Ten eerste is het natuurlijk zo dat de bevolking toeneemt. Waardoor er op het moment dat je een nieuwe drinkwatervoorziening aanlegt, dat er dan ook een beetje achter de feiten aanloopt. Vooral in Afrika is er een enorme toename in de bevolking. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat de drinkwaterinfrastructuur die we aanleggen ook goed onderhouden moet worden en beheerd moet worden. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan zijn er ook weer na een paar jaar een aantal van dit soort investeringen alweer kapot, zeg maar. Hè. En dat zijn eigenlijk vooral de redenen. Afgezien van het feit dat er natuurlijk ook op het moment dat er oorlogen zijn en epidemieën, et cetera, is er natuurlijk altijd een probleem. Omdat mensen op de loop gaan en er dan geen water is.
Nee, en niet op de juiste plek. Ik kan me voorstellen dat inderdaad conflicten wereldwijd, dat die het allemaal ook weer wat moeilijker maken. En die technologie om schoon drinkwater te maken. Wat kan er allemaal op dit gebied op dit moment?
Nou, eigenlijk kan er alles. Hè. Wij kunnen letterlijk kunnen wij van ons eigen afvalwater, van onze eigen poep, kunnen wij weer drinkwater maken. We kunnen van zeewater kunnen we drinkwater maken. En er is heel veel zeewater in de wereld. Hè. 2/3 van de aardbodem is zeewater. Dus we kunnen gewoon letterlijk overal drinkwater van maken. Dus de technologie is er gewoon. Mm-hmm. Alleen het probleem is dat die technologie op de juiste plek ook aanwezig moet zijn. En er moet geld zijn om te investeren. En er moet kennis zijn om die technologie op een goede manier aan de praat te houden.
Ja, Frank van der Tang van Made Blue. Jullie zijn eigenlijk speciaal opgericht om meer schoon drinkwater te krijgen. Hoe doen jullie dat? Hoe werken jullie daaraan?
Nou, dat klopt inderdaad. En ik ben het wel eens met Luc Rietveld dat er al heel veel technologie beschikbaar is. En dat het vooral gaat om geld op de juiste plek zien te krijgen. En wij zijn ons doodgeschrokken 3 jaar geleden toen we hoorden hoeveel mensen inderdaad nog steeds geen toegang hebben tot schoon drinkwater. En wat ook daar de gevolgen van zijn, hè, want vergis je niet, er zijn nog steeds 1000 kinderen per dag die overlijden als gevolg van vervuild drinkwater.
Mm-hmm. En wat doen jullie nou specifiek? Dat wil je net zeggen, ja.
Ja, precies. Ja, zo werkt dat. En wat wij doen is bedrijven die veel met water werken. Denk even aan schoonmaakbedrijven, hospitalitybedrijven, textielbedrijven. Die geven wij de mogelijkheid om ofwel hun waterverbruik ofwel hun bespaarde liters te spiegelen met investeringen in drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden. En dat doen we dan letterlijk een liter voor een liter. Dus dat ze echt letterlijk zeggen, nou, zoveel water hebben wij verbruikt en we willen ook weer zoveel water beschikbaar maken. Dat doen we en we zetten ook zoveel mogelijk kraanwater neer in de horeca. Waarbij elke fles goed is voor 1000 keer zoveel drinkwater weer in ontwikkelingslanden.
Ja, ja.
En op die manier proberen we ook de horeca-ondernemer een verdienmodel te geven op kraanwater. Want de vraag naar kraanwater is groot.
Het verbruik hier dus eigenlijk, dat mondt dan ook weer uit in iets positiefs op plekken waar minder water is. Geraldo van Join the Pipe, jullie leggen ook tappunten aan in Nederland. Wat is jullie systeem dan? Hoe zorgt dat bij jullie voor bijvoorbeeld schoon water in, ik noem maar wat, Bangladesh?
Nou, door de opbrengsten van de tappunten als eerste. Daarnaast verkopen wij ook herbruikbare waterflessen. Zowel gevuld als leeg. En dan organiseren we eventueel festivals of bedrijven bestellen ze met een logo.
En daar komen dan die opbrengsten en die gaan dan ook weer naar projecten in het buitenland?
Nou, wij hebben ook heel veel donaties gaan bij ons in goederen. Dus de geldstromen die zijn niet altijd te traceren in Afrika. Ja. Dus wij geloven eigenlijk meer in dat je beter een handpomp kunt sturen dan het geld.
Ja, ja, dus jullie sturen echt een kant-en-klaar apparaat eigenlijk in plaats van dat er een check die kant op gaat.
Ja, en dan ook nog van Nederlandse fabrikaat. Wij importeren geen spullen uit China of India. Alleen maar Nederlandse spullen.
Oké. Ik ga jullie even drie feiten of fabels voorleggen. Eerst mogen jullie dan even kort zeggen feit of fabel. Gaan we daarna wel eventjes wat verder nuanceren en bekijken hoe het precies zit. Jullie krijgen alle drie één feit of fabel. Begin met Luc Rietveld. Er is genoeg drinkwater voor iedereen. Is dat een feit of een fabel?
In principe is dat, ja, dat is een feit. Hè? Dat er is gewoon, daar hebben we technisch gezien, genoeg drinkwater voor iedereen.
Oké, nou dat is wel mooi. Dan gaan we zo eventjes hoe dat dan precies zit. Want ik hoor daar ook een kleine nuance al in. Dan, hij lijkt er een beetje op, maar is net wat anders. De watervoorraad is oneindig. Is dat een feit of een fabel, Frank van der Tang?
Nou, die is al oneindig als je beseft dat 2/3 van de aardbol bestaat uit water.
Ja, dus dat is eigenlijk gewoon een feit als ik het zo hoor.
Mm-hmm.
Ja. gaan we even naar de laatste duurzame waterflessen, zoals bijvoorbeeld de Dopper. Hoe goed bedoeld ook, zorgen niet voor schoon water in bijvoorbeeld Cambodja. Is dat een feit of een fabel, Geraldo?
Dat is een feit.
Dat is een feit. Nou, dan gaan we laten we daar eens even mee beginnen. Waarom is dat een feit?
Omdat de techniek die zij toepassen, daar heb ik een vraagtekens bij. En daarnaast is het ook, zij pretenderen dat de totale winst naar projecten gaat. En volgens mij is dat maar een paar procent.
Oké, maar je hebt er nu, want ik dacht flessen als Dopper, maar je hebt het echt heel specifiek over de Dopper, als ik het zo hoor.
Oh, nou, wacht even. Ja. Wat was jouw vraag?
Nee, ik probeer eventjes voor mezelf. Maar je hebt, want wat vraag je dan bijvoorbeeld af bij hun techniek, zeg je? Daar twijfel ik een beetje aan.
Nou ja, ik vind dat je eigenlijk, als je mensen een watervoorziening geeft, dan zou dat eigenlijk op een circulaire manier moeten. Ja. Zeg maar, zoals de circulaire economie hier in Nederland nu ook steeds meer
voet aan de grond krijgt. Er wordt steeds meer gedaan en dat mis je in dit project.
Ja, daarom is er eigenlijk nog steeds geen drinkwater.
Ja, nou, ga even weer naar Frank van der Tang. Want je zei, de 1/3 van de wereld is geloof ik water. Dan kan je zeggen oneindig.
Kijk even naar de oceanen inderdaad. Het probleem is inderdaad, we krijgen het op de goede plek. En wat wel een feit is ook, is dat steeds meer zoetwaterbassins uitgeput raken. En dat is wel heel spannend. Want op het moment dat je ziet dat er nog steeds een enorme bevolkingsgroei is en de regens extremer, dan is dat wel echt gevaarlijk voor grote mensenmassa straks. Mm-hmm. En daar hebben we in Nederland nog niet zoveel last van voorlopig. Maar in een aantal ontwikkelingslanden met hele grote steden kan dat echt wel tot echt grote problemen gaan leiden.
Ja, Luc Rietveld, is het dan ook zo dat klimaattechnisch, zeg maar, is dat daar een oorzaak ligt?
Ja, kijk, klimaat is natuurlijk een belangrijk issue. Maar het belangrijkste is denk ik toch bevolkinggroei en verstedelijking op dit moment. Dat je inderdaad grote groepen mensen in een stad hebben. Veel mensen gaan bijvoorbeeld ook naar deltagebieden. Waar wel veel rivieren in de zee uitkomen. Maar dat water is allemaal zout. En op het moment dat daar drinkwater voor te maken, is technisch mogelijk. Hè, dus dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar het is wel wat duurder als op de traditionele manier. Ja. En voor drinkwater is dat in principe dus niet zo'n is het belangrijkste eigenlijk. Ja, die verstedelijking en zorgen dat daar ook genoeg voldoende zoet water is voor de mensen.
Ja, duidelijk. Laten we eens even kijken naar de eerste beller. Timo, wat is jouw vraag? Zeg het eens.
Ja, dag Jan. Ja, ik loop al een hele tijd rond met ideeën in mijn hoofd om eens een keer de mineralen die nodig zijn om van gedestilleerd water drinkwater te maken, om die los in te kopen. Nou is mijn vraag, als dat zou bestaan, of misschien bestaat het al, zouden die dan onbeperkt houdbaar zijn omdat er geen organische stoffen in zitten?
Ik wil je eerst eventjes vragen, waarom zou je dat doen? Wat is dan de reden?
Nou, volgens mij kan ik in geval van nood, met wat technische kennis, kan ik toch wel vrij snel zelfstandig gedestilleerd water maken met koken en dergelijke. Maar ja, om er dan drinkwater van te maken, zodat het geen mineralen aan mijn lichaam onttrekt en een duurzame oplossing ervoor te maken, ben ik eigenlijk op zoek naar voor mijn noodpakket die losse mineralen in drinkwater.
Nou, dat is een hele specifieke vraag. Ik zie Geraldo ook een beetje lachen. Is dat iets waar je het antwoord op hebt? Of?
Nee, het verbaast me gewoon dat mensen daarmee bezig zijn.
Ja. Nee, maar wel interessant natuurlijk. Dat, ja. Luc Rietveld, is dat iets waar je wel eens van gehoord hebt? Of waar je misschien een tip over hebt?
Nou, de eerste tip die ik heb, je hoeft die mineralen niet bij het water te doen. Je kan het water gewoon drinken en je kan die mineralen krijg je ook wel binnen door gewoon goed voedsel. Hè? Het is wel een fabel dat je veel mineralen binnenkrijgt door het drinken van water. Er is wel eens uitgerekend om voldoende magnesium bijvoorbeeld in je lichaam te krijgen. En je wil dat via drinkwater binnenkrijgen, zul je 10 liter per dag moeten drinken. Nou, dat is ook weer niet gezond.
Nee.
Dus het is, volgens mij is de tip dan, als je gedemoniseerd water hebt, ik weet het niet, ik heb nooit onderzoek naar gedaan hoe lang je dat kan bewaren, maar pak daarnaast nog een doos met pilletjes en goed voedsel en dan komt het helemaal goed met de mineralen.
Ja, dat had ik. Dat was een interessante. Dankjewel, Timo, ook voor deze vraag. Had ik toch niet verwacht dat we met een soort recept zouden beginnen aan deze vragenronde. Maar wel interessant. Ik had hier zelf nog nooit bij nagedacht. Nou, we gaan ook zo nog naar Jaap en natuurlijk meneer Akkas. Die hangt ook al aan de lijn. En ook straks antwoord op de vraag: een waterleiding die de hele wereld overgaat. Hoe werkt dat? En heb je natuurlijk ook zelf een vraag? Wil je in de uitzending? Dat kan natuurlijk. 020-468-4x0. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
En vandaag kun je me alles vragen over schoon drinkwater. En jij kunt natuurlijk ook je vragen sturen via Twitter. Dat is @BNR, via Facebook. Je kan mailen naar askme@bnr.nl. WhatsAppen natuurlijk, dat nummer staat op bnr.nl. Of bel gewoon rechtstreeks, dat is wel zo makkelijk. 020-468-4x0. En over dat schone drinkwater, daar praat ik met Gerardo Vallen. Hij is oprichter van Join the Pipe. Luc Rietveld, hij is hoogleraar Urban Water Cycle Technology aan de TU Delft. En Frank van der Tang, hij is medeoprichter van Made Blue. Dat zich inzet voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. We hebben eigenlijk gewoon 3 waterexperts dus in de studio. En we hebben ook een paar bellers, waaronder Jaap. Jaap, zeg het eens, wat is je vraag?
Goedemiddag, met Jaap Geluk. Vraag is het volgende. Het Nederlandse water heeft de naam erg zuiver te zijn. Nou vraag ik me dus af, als ik 's nachts een glaasje water bij mijn bed heb, dat vind ik altijd fijn, dan laat ik het soms een paar uurtjes staan en dan ondergaat het gewoon een organoleptische verandering die zodanig is dat ik me afvraag hoe kan dat? Het stinkt soms echt.
Ja, het wordt dan een beetje duf, hè, als het dan de hele nacht naast je bed heeft gestaan. Ja.
Nou, zelfs als je het in een gesloten flesje hebt, kan het nog die verandering ondergaan.
Ja.
Waardoor het komt, vraag ik me af. Het is niet alleen maar omdat er zuurstof zou bijgekomen zijn of zo, volgens mij.
Nee, nou, ik heb geen idee. Frank van der Tang, is dat iets waar je wel eens mee bezig hebt gehouden?
Ik zeg niet. Ik zou dat een vraag vinden voor een waterleidingbedrijf, want het verbaast me wel. Ik merk het zelf overigens niet, hoor, want als je wij hebben ook gebotteld water in de horeca en dat kunnen we gerust met gesloten dop overigens in de koeling een paar dagen goed houden.
Ja.
Het verbaast me dat het gaat stinken en zo. Nee.
Ja, nou, ik moet zeggen, bij mij thuis, het gaat ook niet stinken. Maar het is wel dat je een beetje, je merkt dan toch, of zou dat dan toch ook tussen de oren zitten trouwens, bedenk ik me nu, dat het mij een beetje, nou, in ieder geval.
Het kan wel per regio verschillen, hoor, want de bron van het drinkwater per regio is heel anders.
Ja, Luc Rietveld, is dat, heb jij een verklaring voor?
Ja, dat is natuurlijk ook het lastig. In ieder geval, het is zo dat dat zuurstof, dat is het in ieder geval niet inderdaad, want het water heeft al zuurstof en dat wisselt gewoon uit met de lucht, dus het vaak voor de rest niet uit. Het kan misschien zijn, denk ik, van dat het aan de temperatuur ligt. Hè. Op het moment dat het uit de kraan komt, is het toch altijd wat koeler dan op het moment dat je het op je nachtkastje hebt staan. Zeker als het in de zomer is. Ja. En ja, wat er net ook gezegd werd, je hebt water uit de koelkast is meestal veel lekkerder dan water uit ja, dat al een tijdje gestaan heeft en wat warmer is. Dus ik zou het niet precies weten, maar ik kan me voorstellen dat dat zoiets is. Het kan natuurlijk ook zijn dat ook het water, als je bijvoorbeeld in een flesje hebt, dat het wat ja, de smaak van het plastic of iets dergelijks aanneemt. Maar ja, daar heb ik zelf nooit in detail studies naar gedaan.
Nee, ja, ik hoor dat ook wel eens, Geraldo, dat het ook wel eens wat ongezond kan zijn. We hebben allemaal de neiging om dan die flesjes maar weer te gaan vullen en hervullen. En dan komen er wat bacteriën in en dat moet je eigenlijk niet te lang doen. Hoe zit dat?
Ja, ik denk bij die meneer dat hij misschien ook moest kijken of de ramen een keer goed te ventileren vallen.
Ja.
En dan kijken of het dan beter wordt. Ja. Nou, ik denk dat het nogal overschat wordt. Met hetgeen wat er allemaal eventueel in aan bacteriën kan zitten in kraanwater. Er zitten gewoon van nature bacteriën in. En, maar die concentraties zijn zo laag dat als je gewoon normaal eten drinkt, dan krijg je er helemaal niks van.
Nee, nee.
Ik denk dat dat we misschien af en toe wel eens te panisch zijn over alles met zoveel keer wassen en zo. Dat we helemaal nergens meer immuun voor zijn.
Nee, oké. En dat flesje dus blijven hervullen, dat maakt ook niet zo heel veel uit, denk je? Dat
gaan geen mensen van dood, hoor.
Nee, heb ik nog niet gehoord in ieder geval. Nee. Gelukkig maar, gelukkig maar. En die kunnen niet inbellen natuurlijk. Laten we eens doorgaan naar de volgende vraag. Janna, zeg het eens, wat is jouw vraag?
Ja, bedrijven zijn natuurlijk verantwoordelijk. Goedemiddag trouwens.
Ja, goedemiddag.
Bedrijven zijn verantwoordelijk voor heel veel vervuiling. In de vorm van dat er dus plastic in het drinkwater terechtkomt. Microplastics. En ook verfstoffen van kleding en zo.
Mm-hmm.
En het is al lang bewezen door Donahue, die heeft daarmee geëxperimenteerd in het cradle-to-cradle concept, om dus alles composteerbaar te maken. Maar bedrijven doen het nog steeds niet. Hoe kun je nou zorgen dat bedrijven overstappen naar materialen die juist als je, het afval van die materialen die juist bijdragen aan een goede bodem en aan goed drinkwater wat composteerbaar is, in plaats van al die rotzooi die ze er nu zorgen dat erin komt.
Ja, ik snap hem, Janna. Dat lijkt me net nou iets voor Frank van der Tang. Jullie houden je daarmee bezig natuurlijk. Hoe kunnen we er zorgen dat die bedrijven dat wel op een wat schonere manier gaan doen? En is dat probleem inderdaad op dit moment zo groot?
Nou, dat probleem, dat bewustzijn begint steeds meer te groeien. Dat er ook in het water en in de oceaan ontzettend veel microvezels, microplastics zitten. Op basis van wat wij allemaal gebruiken in de dagelijkse praktijk. Wij hebben ook een aantal partijen die met ons meedoen, die inderdaad werken met gerecyclede vezels. Maar vooralsnog zijn het allemaal wel niche-markten. Dus er zijn een aantal mensen die vinden het hartstikke leuk en die zijn ook bereid om daar wat meer voor te betalen. Want daar, de meeste bedrijven opereren toch nog steeds op basis van het economische principe, waar haal ik mijn goedkoopste materialen vandaan?
Mm-hmm.
En de goedkoopste materialen zijn meestal niet de gerecyclede materialen. Op een paar plekken na, hè, want er is geen toiletpapier meer te vinden wat niet gerecycled papier is. Maar dat heeft nog een enorme stap nodig om die markt zover te krijgen dat iedereen op een gezonde manier gaat produceren.
Ja, ja.
En dan gaat het niet alleen over recyclen, maar gaat het ook inderdaad over al die stofjes die erin zitten. En met kleding, met inkt, in allerlei plastic zitten stofjes. Ja, daar zouden we misschien met z'n allen vanuit de overheid een keer wat meer regulatie op moeten zetten.
Mm-hmm.
Ook al is dat heel lastig te controleren, hoor. Maar dat moeten we nog een paar goede stappen zetten, vind ik.
Oké, Luc Rietveld, ik kan me ook wel voorstellen, Nederland is toch we zijn een dichtbevolkt land, zit hier ook wel wat industrie, dat wij ook wel kwetsbaar zijn voor dat soort dingen. Is dat ook zo voor vervuiling van water?
Ja, laat ik vooropstellen dat wij zijn er kwetsbaar voor. Hè. Vooral het milieu is er kwetsbaar voor. Als je bedenkt dat wij zelf hebben afvalwater dat wij uiteindelijk na zuivering lozen op rivieren. Het is zelfs zo dat in sommige riviertjes bijvoorbeeld vissen van geslacht veranderen, omdat er te veel hormonen in het afvalwater zit. Ja, dus dat wil je natuurlijk niet, want dat verandert het hele milieu. En je wil uiteindelijk dat je inderdaad in een circulaire economie terechtkomt, waar je niet meer vervuiling toevoegt aan het milieu dan dat je eruit haalt. Mm-hmm. Kijk, voor het drinkwater zelf, wij hebben een ontzettend goede waterzuivering in Nederland. Met heel veel stappen, heel veel barrières voor al die stoffen die genoemd zijn. Dus de kwaliteit van het drinkwater uit onze kraan is gewoon top. Hè? En dat kan je gewoon drinken zonder problemen. Is vaak nog beter gecontroleerd dan water uit flessen. Dus dat is gewoon helemaal goed. Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je niet bijdraagt aan vervuiling van het milieu. Want uiteindelijk komt dat ook een keer weer bij je terug.
Ja, ja, dat lijkt me duidelijk. Geraldo, is dat ook iets wat jullie bij buitenlandse projecten zien of waar jullie mee bezighouden? Want die mooie waterpomp die jullie die kant op sturen, als die vervuild water oppompt, ja.
Nee, dat klopt. Maar het is vaak zo dat als je het hebt over ruraal, dan heb ik het over het platteland.
Ja, ja.
Daar wordt vaak gebruik gemaakt van handpompen. Dat is zuiver water, vaak gefilterd door soms zo'n 100 meter aardlagen. En daarnaast is het zo dat plastic, heb ik niet over de microplastieken hoor, maar het gewoon plastic wat we vaak zien in films, dat komt toch hoofdzakelijk uit Azië en Afrika.
Wat bedoel je ermee, plastic wat we zien in films? Zijn dat gewoon plastic zakjes? Dat
ja, dat bedoel ik waar we nu allemaal mee, waar nu heel veel mensen plastic soep ook mee associëren.
Plastic soep, ja, ja, dan weten we het meteen.
Daar zijn ook heel veel dingen natuurlijk waar je aan moet beginnen. En eigenlijk is dat natuurlijk een klusje waar niemand aan wil beginnen. Maar dan moet je gewoon in de sloppenwijken van Afrika en Azië aan de slag.
Ja.
En als je daar niet mee wil beginnen, zoals nu nog steeds niet wordt gedaan, ja, dan loop je eigenlijk elk jaar achter.
Maar ik kan me voorstellen dat juist voor organisaties zoals jullie, Join the Pipe, omdat dat juist interessant kan zijn, toch? Of is dat voor jullie ook moeilijk?
Nou, kijk, er is heel veel besef hier dat er iets moet gebeuren over de hoeveelheid plastic die in het afval verdwijnt. Zelfs, denk ik wel eens, te veel.
Alleen, ja, hebben we het een beetje overdreven hier?
Nou, ik weet dat de laatste is een onderzoek van een filt, er was iets in de Maas geplaatst. En dan hadden ze dus na één maand filteren, was er één zakje uitgekomen. En dat apparaat kostte een ton.
Okay.
Dus dan denk ik van ja, om dan voor een ton één zakje eruit te halen na een maand. In die ton kan je dan beter investeren in een sloppenwijk in Afrika. Om daar voor een ton misschien eens een keer iets te gaan doen aan de hoeveelheid plastic die daar dagelijks de rivier in gaat.
En dat zijn ook heel wat handpompen natuurlijk voor een ton. Dat,
ook ja, dat.
Daar hadden we hele andere dingen mee kunnen doen. Janne trouwens, dank u wel voor je vraag hoor. We gaan eventjes door naar meneer Akas. En goedemiddag.
Goedemiddag, ik spreek met meneer Akas.
Ja, dat dacht ik al.
Hoe kunnen we dit drinkwater nou oplossen om schoon te krijgen?
Ja, dat is inderdaad eigenlijk een beetje, daar vat u de hele uitzending wel zo'n beetje mee samen, denk ik. En zit u dan te kijken ook naar bijvoorbeeld in Europa? Of zit u meer aan derde wereldlanden te denken? Of zegt u gewoon Europa, al het water?
Ja, gewoon alles. Nederland heeft schoon water.
Ja.
Maar sommige Europa-landen hebben slecht water.
Ja. Dus
hoe kunnen we daar een oplossing vinden?
Nou, vind ik interessant. Ik zou zeggen, ondertussen neem nog lekker een slokje van dat mooie bronwater wat hier uit de kraan komt. Ga ik even naar Luc Rietveld. Wat ik dan wel eens denk, als ik meneer Akasso hoor, dan denk ik ook wel eens van al dat vieze water wat bijvoorbeeld via Duitsland, het Ruhrgebied, dan Nederland binnenkomt. En zo zijn er nog heel wat meer landen in Europa waar best wel ja, wat minder streng op het milieu wordt gelet dan bij ons. Moeten we het niet eerst wat dichter bij huis zoeken en dat soort dingen eerst oplossen, of is dat makkelijk gedacht?
Ja, kijk, we moeten beide doen. Hè. We moeten natuurlijk zorgen dat we zelf onze eigen situatie verbeteren. Maar onze situatie is al heel erg goed, hoor. En daar ben ik helemaal mee eens. Je kan soms beter investeren, ook in gebieden waar het echt heel erg slecht is. En ik was bijvoorbeeld een tijdje geleden in China. En als je daar ziet hoe ernstig de rivieren vervuild zijn, maar ook hoeveel er nu aan gedaan wordt om al het afvalwater te zuiveren, om inderdaad die rivieren op betere kwaliteit te krijgen. Ik denk dat je daar inderdaad ook in moet investeren. Maar dan is het natuurlijk interessant, dus wat meneer vraagt, van hoe krijgen we het voor elkaar? Ja, mijn antwoord is eigenlijk heel erg stom, maar gewoon genoeg betalen voor je water. Hè? En in heel veel landen in de wereld betaalt men te weinig. En en dan is eigenlijk goedkoop is duurkoop. Ik was laatst in China. En toen vroeg ik ook aan hun, hoe duur is het water bij jullie? En bij hun is het water 30 cent per kuub. En bij ons is het 1,50 per kuub, hè, drinkwater.
Mm-hmm.
Met het gevolg dat zij heel goedkoop drinkwater hebben en wij heel duur drinkwater. Maar bij ons kan je drinken, bij hun kan je het niet drinken. Met het gevolg, zij moeten flessen water kopen en dat is weer veel duurder. Met het gevolg dat uiteindelijk het goedkoopste en het beste is om een goede manier centraal de watervoorziening te regelen, daar een juiste prijs voor te vragen En mensen dat te laten betalen, dan kunnen zelfs de armste mensen in Afrika, die zijn bereid en die kunnen daarvoor betalen. Want nu betalen ze vaak vele, vele malen meer.
Ja, 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 ja. Dat klinkt logisch inderdaad. Want dan moet ik ook aan die VN-studie van vandaag denken. 3/4 van de mensen wereldwijd hebben geen toilet met aansluiting op riolering. Ook geen afvalwaterzuivering. Dat lijkt me toch ook een enorm probleem, toch?
Dat is nog ernstiger, hè? Want mensen zijn nog in het algemeen nog wel bereid om te betalen voor hun eigen drinkwater. Maar op het moment dat je dat geconsumeerd hebt en bent naar de wc geweest, wil je al helemaal niks meer te betalen natuurlijk. Dus het vergt dan ook heel veel inspanning om mensen te informeren dat het ook belangrijk is dat je daar ook voor betaalt. Want uiteindelijk komt dat ook weer bij je terug. Je wordt het moment dat je sanitatie goed geregeld is, word je minder ziek. Op het moment dat je minder ziek bent, kan je meer werken, kan je meer verdienen. Uiteindelijk is dat win-win.
Het begint allemaal met water dan, wilde ik zeggen. Als je nu luistert en denkt van, hey, ik heb ook nog wel een goede vraag over water. Misschien over jouw ervaringen in het buitenland. Wat heb je daar gezien? Is het zo vies daar als China? Of met juist hele slimme oplossingen? We zijn heel benieuwd. Je kan je vragen of je opmerkingen sturen via @BNR. Dat is Twitter, via Facebook, WhatsApp. Nou, je kent ze allemaal wel. Maar bellen vinden we natuurlijk het leukste. 020-468-4x0. Tot zo. Punten.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, je kan me alles vragen over schoon drinkwater. Voor een derde van de wereldbevolking is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend als voor ons hier in Nederland. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de VN. Hoe zit dat precies? En ook andere vragen hoor. We hebben net al hele recepten voorbij horen komen van hoe je water lang houdbaar kan houden. Je kan al je vragen stellen via Twitter, @BNR, via Facebook, mailen naar esmi@bnr.nl of bellen op 020-468-4x0. Dan kom je live in de uitzending en dan stel ik jouw vraag aan onze experts. Ik krijg meteen een WhatsAppje binnen van Tineke. Die is denk ik iets voor jou, Geraldo. Zit het ook niet nog te veel in de hoek van ontwikkelingshulp en te weinig in duurzame praktische oplossingen? Neem nog even een slokje, denk even na.
Dat is het helemaal. Ik ben helemaal geen fan hoe het er nu aan toe gaat in Afrika. De kwaliteit die daar naartoe gaat is ver beneden iedere maat.
Zeg je dan de kwaliteit van de hulp die daar naartoe gaat?
Nee, van de spullen die daar met name gaan.
Okay, ja.
En er zijn ook geen sancties. En ik vind eigenlijk dat als je als bedrijf ergens een pomp slaat of een watervoorziening levert, dan ben je gewoon verantwoordelijk daarvoor dat dat 5 of 10 jaar draait. Mm-hmm. Nou, dat is het dus niet. Alles staat binnen een half jaar stuk.
En hoe kan dat dan?
Omdat er gewoon totaal geen coördinatie is. Mensen hebben geen rechten. Het zou bijvoorbeeld al heel simpel zijn om gewoon een telefoonnummer te plakken op iedere handpomp die geplaatst wordt, met een garantieperiode.
Ja, ja, service nummer.
Dan zul je zien, dan hebben we binnen 2 of 3 jaar heeft heel Afrika water. Alleen dat wordt niet gedaan. En dat is gewoon het grote manken. De kwaliteit is ver beneden elke maat.
Ik vind het dan toch gek om te horen, want ik denk dan we zijn er zo hard mee bezig. Je hoort ook veel van projecten die kant op gaan. Maar als ik jou zo hoor, dan is het allemaal best wel korte termijn denken. We zetten iets neer en dan zijn we weg.
Ja, ik denk dat ze de motor nog laten draaien ook.
Ja.
Ja, het is echt. Ik ben een jaar of 6, 7 geleden met Wageningen naar Tanzania geweest. En ik ging de eerste dag met hem mee. Ik heb 7 pompen bekeken. 7 pompen stuk.
Ja.
En dat meisje is toen nog 2 maanden doorgegaan. Maar het heeft gewoon te maken met dat we daar geen kwaliteit naartoe sturen. Hmm. Het allergoedkoopste en zonder telefoon en zonder garantie. En dan snel weer weg.
Frank van der Tang, jullie zijn ook bezig natuurlijk met schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Is dit iets wat jij herkent? Iets wat jij ook gezien hebt? Als je er nog bent, of neem je een slokje spraakwater op dit moment. Ik hoop dat je er nog bent, Frank van der Tang. Nou, ik geloof dat hij ons even ontvallen is. Hopelijk komen we zo nog even bij je terug. Dan stel ik hem gewoon aan Luc Rietveld, want die weet overal wat van, als hoogleraar Urban Water Cycle Technology. Het gaat nu juist over de technologie. Heb jij er wel eens wat van gehoord of gezien, meegekregen, dat er inderdaad in Afrika bijvoorbeeld, of in ontwikkelingslanden, wel veel apparatuur staat, maar dat het allemaal snel kapot is?
Ja. Nou, dat is zo, hè. En dat heeft aan de ene kant natuurlijk te maken inderdaad met slecht materiaal dat er naartoe gestuurd wordt. Aan de andere kant is het ook zo dat dat te maken heeft met de opleiding die aan mensen wordt gegeven. Je moet mensen uiteindelijk ook opleiden op hetzelfde niveau als waar wij functioneren. Zodanig dat men hun eigen beslissingen kan nemen, hun eigen ontwikkelingen kan doen.
Een momentje hoor, want ik zie Geraldo hier schudden in de studio.
Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Het beleid is de laatste 50 jaar dat we mensen daar een pomp aan geven en een handbeschrijving bij hoe ze die pomp moeten repareren. Het merendeel van die mensen is analfabeet. Die beschrijving die bestaat soms uit 250 onderdelen. Dat is ongeveer dat je een cv-installatie zelf moet gaan repareren. Ik geloof er helemaal niet in. Dat is een van de grootste denkfouten die er zijn. We gaan daar hele slechte spullen naartoe sturen en we frommelen er nog eventjes een handleiding bij en we denken dat die mensen dan zelf in staat kunnen zijn om een pomp te repareren. Totale onzin.
Maar ik zeg niet een opleiding... Dat je de mensen die daar een pomp krijgen een opleiding moet geven. Maar wel de mensen die verantwoordelijk zijn voor de waterziening van het gebied.
Maar kijk, het is één groot. Kijk, die mensen die zijn er best wel. Die mensen die plaatsen daar al 100 jaar pompen. Die mensen zijn er wel. Alleen het gaat erom dat die pomp die gaat om de 4 maanden stuk. Ik was laatst in Benin, daar staan Nederlandse pompen, 1200 stuks. Ik heb er 7 bekeken. Alle 7 waren binnen een jaar 12 keer stuk gegaan. Nou, kijk, dan moet je je afvragen van wat moeten die mensen met een pomp die in een jaar 12 keer stuk gaat?
Ja. En ondertussen is
er.
Eén momentje hoor, sorry Luc, kom er zo bij. Frank van der Tang is er ook weer. Techniek die werkt niet altijd mee in het water, maar ook soms hier in de communicatie. Maar je wilde ook graag even reageren.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, ik herken de verhalen van Geraldo natuurlijk wel uit het verleden. En ik denk dat dat ook nog steeds wel gaande is op een aantal plekken waar men gewoon snel wil scoren. En wil zeggen, joh, we investeren zoveel en dan zetten we zoveel waterpomp neer en hoppakee, klaar. Maar dat is niet zoals wij werken. We beseffen ons wel degelijk dat je een hele infrastructuur ongeveer heen moet bouwen om te zorgen dat die waterpompen blijven werken en dat je dus ook moet gaan beginnen bij de goede kwaliteit van de spullen. Mm-hmm. De projecten waar wij werken, daar werken het vaak zo dat mensen wel moeten gaan betalen voor hun water. En dat van dat geld het onderhoud ook wordt betaald en dat er een lokaal comité is wat het allemaal organiseert. En alleen dan kun je garanderen dat die pompen de komende 10 jaar minimaal blijven werken.
Ja, en wie doet dat onderhoud dan? Want er is een comité die dat dan regelt, maar is er dan ook een lokale monteur die wel is opgeleid of gewerkt het anders?
Ja, zeker. Want er zijn ook altijd lokale aannemers bij betrokken om die projecten neer te zetten. Het is niet zo dat een team Nederlanders die kant op gaat met een pomp op zak en dat daar allemaal gaat doen. Dat zou ook veel te duur zijn. Mm-hmm. Maar op het moment dat je dat door lokale aannemers laat doen, dan zijn zij ook verantwoordelijk voor het onderhoud.
Ja. En hoe zie jij dat? Ik hoor dus wel van veel initiatieven die kant op. Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel eens elkaar concurrent zijn. Moeten jullie niet misschien wat meer gaan samenwerken met z'n allen?
Nou, grappig genoeg. Wij werken zijdelings samen wel met Join the Pipe. Ook op basis van die hardware waar Geraldo het over heeft, de Blue Pump. Die is ook in onze projecten wel eens ingezet. En we concurreren elkaar wel een beetje. Maar ik denk ook wel weer, er zijn op dit moment meerdere initiatieven. Ze hebben allemaal wat goed en iedereen spreekt weer een andere doelgroep aan. Laten we vooral elkaar niet gaan lopen concurreren en elkaar alleen maar versterken in de communicatie.
Ja, jullie hebben elkaar in ieder geval al gevonden. Als ik zo, Luc Rietveld, voordat we zo naar een WhatsAppje toe gaan, is daar ook onderzoek naar? Heeft u daar een beeld van of er inderdaad genoeg wordt samengewerkt?
Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik denk wel dat het steeds meer is dat vanuit ontwikkelingslanden, ik kom ook vaak in Mozambique bijvoorbeeld, dat vanuit de ontwikkelingslanden zelf ook meer controle en organisatie is van wat er allemaal voor projecten zijn. En ik denk dat dat ook prima is. En ik denk ook inderdaad dat het goed is om vanuit Nederland elkaar sterke kanten te zien. Ja. We hebben bijvoorbeeld Vitens en Evides hebben samen een waterbedrijf dat heet Vitens Evides International. En die geven hele goede ondersteuning aan drinkwaterbedrijven, waardoor zij beter krachtiger worden om de zaak allemaal goed te managen. En dan vervolgens kunnen ze op individuele projecten weer met Nederlandse consultants of NGO's samenwerken om nieuwe investeringen mogelijk te maken. Ik denk dat dat een hele goede, een goede aanpak is.
Dan gaan we even naar een WhatsAppje. Of Geraldo, waar
nog even over zeggen? Ik hoor consultants. Ja. Volgens mij gaat er, ik weet niet hoeveel procent van het geld wat wij per jaar doneren gaat naar consultants. Volgens mij moet er wat minder geconsult worden. En moeten er gewoon wat betere spullen naartoe.
Maar doen jullie het zonder consultants?
Nee, maar het ijs is al lang gelegd.
als we weten al wat we moeten doen.
Als 80% van de pomp stuk staan, nou, dan moet je eens gaan nadenken van staan, is dat wel de goede pomp?
Ja. Oké, maar dat punt is...
Vooruit. Nou, wat je ook wel ziet is dat onder andere vanuit buitenlandse zaken waterprojecten worden gefinancierd. En daar wordt ook vaak gekeken naar de impact binnen de regeringsperiode van 4 jaar. En dat is eigenlijk voor een ontwikkelingsproject een hele korte termijn. Mm-hmm. Waarop je in die korte termijn moet zien te scoren. En dat leidt er ook wel toe dat er vooral wordt gekeken naar hoeveel dingen worden er nou neergezet. En niet wat wordt er daadwerkelijk in een land bewerkstelligd. Ja. Wij werken met alle projecten samen met lokale overheden. Dat kan ook niet anders, want anders krijg je ook überhaupt geen vergunningen. Wij doen nu ook onderzoek samen met de Erasmus Universiteit. Om te kijken wat zou er nou gebeuren als je die tijdspanne naar 10 of 15 jaar oprekt.
Ja.
Kun je dan misschien een heel land voor werk krijgen.
Ja.
Door één voorbeeldproject neer te zetten en dan de lokale overheid en ook de landelijke overheid laten inzien dat rendabel is om daarin te investeren.
Ja.
Daar kijk ik wel erg naar. Daar krijg je echt de olievlekwerking waar al heel lang op wachten met z'n allen.
Ja, kan ik me voorstellen. Ik kreeg net al een WhatsAppje binnen, dat hoorde je al zo, het geluidje er doorheen komen. Die is van Daniel. De laatste paar jaar zien we oplossingen in Peru en Chili voor drinkwater door middel van fognets of fogcatchers, dauwvangers, zeg maar, of mistvangers. Hoe efficiënt zijn deze technieken? En is het water dat daardoor wordt opgevangen ook drinkbaar? Geraldo, is dat iets waar jullie ervaring mee hebben?
Ja.
Even wat zijn het? Misschien moeten we daar even beginnen.
Ja. Het zijn netten die ze dan ophangen en dan bij een bepaalde hoeveelheid condens in het water, waterdroppeltjes, krijg je er een paar liter uit. Maar dat zijn natuurlijk allemaal hele leuke dingetjes om rond te sturen. Maar het zijn geen oplossingen. Het is op een paar plekken in de wereld is het mogelijk.
Ja.
Maar water uit condens, dat is eigenlijk gewoon ontvochtiger die je bij de bodem kan huren. Maar het zijn niet de oplossingen waar we op zitten wachten.
Nee, Luc Rietveld, is dat wel iets wat veel ingezet wordt? Want ik hoor van Geraldo ook maar in bepaalde delen van de wereld kunnen we dat maar gebruiken.
Ja nee, dat klopt. Dit is een zeer lokaal situatie waar wel heel veel mist is, maar waar geen regen valt. En dan met die netten probeer je eigenlijk de regenval te stimuleren, hè? Heel, heel lokaal. En dat is wat er gebeurt, wat je in Chili en blijkbaar in Peru ook kan doen. Dat is trouwens niet iets van de laatste tijd, dat bestaat al tientallen jaren. Maar het is iets wat je niet overal in de hele wereld kan neerzetten.
Oké. Okay. Ja, we zijn heel goed in het faciliteren van schoon drinkwater, weten we inmiddels. Maar hoe zit het met waterpolitiek bedrijven? En heb jij ook een vraag? Twitter, Facebook of WhatsApp? En bellen 020-468-400. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
We hebben het vandaag over schoon drinkwater. Jij kunt er ook je vragen over stellen via Twitter, @BNR of bel op 020-468-4x0. Mijn experts vandaag, Geraldo Valla, hij is oprichter van Join the Pipe. Luc Rietveld, hij is hoogleraar Urban Water Cycle Technology aan de TU Delft. En Frank van der Tang, hij is medeoprichter van Made Blue, 3 waterexperts dus. Maar eerst gaan we eventjes naar New York, want daar zit Bernard Hammelburg op een eilandje daar in de Hudson, Manhattan. Bernard, wat gaan jullie doen in BNR De Wereld?
Piepklein eilandje, Jan, dat weet je.
Ja, met heel veel mensen. Alles.
Heel veel mensen, en die wonen allemaal boven elkaar. Dus dat is de enige manier om zoveel mensen op zo'n klein eiland te krijgen.
Ja, ja, ja.
Ik ga dadelijk in New York praten met Bart van Ark. Die is hoofdeconoom bij de Conference Board. En de Conference Board is een hele beroemde denktank die bijvoorbeeld het beroemde consumentenvertrouwen en de inkopersindex en zo berekent. En bij mijn weten, de afgelopen jaren, ik spreek hem regelmatig, heeft hij eigenlijk zijn voorspellingen nog nooit fout gehad. Dus ik ga praten met hem over, ja, dat zal jou zeer interesseren, wat is er nou waar van het Trump-effect op de markt?
Ja.
Of komt het gewoon omdat de economie goed gaat? Of is er echt een Trump-effect? Nou, dat willen we weten. En daarvoor heb ik een lang gesprek met Joost Lagendijk, de Turkije-deskundige. Het is nu precies een jaar geleden dat die mislukte coup plaatsvond. Hoe is het ermee? Dat ga ik allemaal van hem horen. En natuurlijk praten we ook direct met jou over de Verenigde Staten van Trump.
Ja, leuk. Meer Trump. Altijd goed, toch?
Altijd goed. Altijd goed. Krijg je er maar niet genoeg van.
Nee, daarom, dat zou ik zeggen. Straks om 3 uur BNR De Wereld met Bernard Hammelburg dus. Ja, wij hebben het nog steeds over schoon drinkwater. Iets wat de wereldpolitiek ook nogal een beetje beïnvloedt. En toevallig krijg ik daar nou net een vraagje over binnen via de WhatsApp. Van 100% Johnny. Mocht u twijfelen aan hoeveel procent Johnny is. Het is gewoon 100% en 3/4 water, denk ik. Als men geld heeft voor olieleidingen, dan kan men ook waterleidingen maken. Want water wordt het nieuwe olie. Hier zou Shell beter in kunnen gaan investeren dan, omdat de olie nu op zijn retour is. Dat is wel een hele interessante gedachte. Ik zit even te denken, voor wie je dit een leuke... Ja, Luc Rietveld, vertel ik hem gewoon maar even aan. Wat is daar het idee van? Als water schaars is in sommige regio's, olie raakt toch op, kan je beter waterleiding aanleggen.
Wat ik net ook al zei, ik denk dat het altijd goed is om te investeren in water. En ik denk ook dat dat uiteindelijk voor iedereen het beste is. Hè. Als iedereen goed drinkwater heeft, dan kan je... dat is het beste voor iedereen, hoef je ook geen flessen te kopen. Ja. Het is wel zo dat, en dat is misschien wel grappig om te weten... dat het duurste van de watervoorziening is in het algemeen de leiding. Dus als wij bijvoorbeeld in Nederland 1,5 euro per kubieke meter betalen... dan is daarvan 1 euro is voor het aanleggen van leidingen... en het onderhouden van de leidingen... en 50 cent voor de zuivering, globaal gezegd. Mm-hmm. Dus op het moment dat je... uiteindelijk is het dus vaak zo dat het handiger is om een slechte... of een zoute of een slechte waterbron in de buurt... te nemen en die goed te zuiveren, dat is vaak goedkoper... dan een hele lange leiding aan te leggen.
Ja,
er zijn wel vaker van die ideeën van... ja, er gaat zoveel water uit de Congo rivier, allemaal zoet water de zee in, is dat niet zonde. Ja. Maar het is wel heel moeilijk om dat water uit die Congo... dan vervolgens over honderden kilometers transporteren... omdat het gewoon heel erg duur is. Dus dan kan je beter een lokale waterbron nemen.
En even hypothetisch, zie jij het ooit gebeuren dat op een plek op de wereld de waterprijs zo hoog gaat worden dat dat meer wordt dan olie en dat dat dus dan het nieuwe, de nieuwe manier van geld verdienen wordt? Of is dat wat tekst?
Hypothetisch kan natuurlijk altijd. Maar inderdaad, er zullen altijd wel gebieden zijn waar het zo droog is en waar helemaal niks is... en waar toch heel veel mensen willen wonen... Ja. Dat je dan niets anders kan dan daar hele lange leiding naartoe te sturen. Maar dat is niet de eerste optie waar je aan denkt.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Laten we eens even kijken naar een beller. Jet, zeg het eens, wat is je vraag?
Ja, voor mij ging het eigenlijk ook over waterleiding. Want mijn vraag was van, kan je van zoutwater zoetwater maken?
Ja.
Ja, en daar heb je natuurlijk ook al die waterleidingen voor nodig dan. Ja. Wat het juist zo duur maakt.
Ja, maar je moet toch ergens beginnen inderdaad. En er zijn natuurlijk heel wat landen waar geen zoetwater, maar misschien wel zoutwater is. Frank van der Tang, hoe zit dat? Volgens mij kan het toch?
Dat kan zeker. Je kunt het bijvoorbeeld laten verdampen en dan blijft het zout achter. En dan vang je het zoete water weer op via condensatie. Dat gebeurt ook wel, wat Luc net vertelde, bij grote steden die echt aan de kust liggen. Daar kan dat nog wel eens lonen. Maar hetzelfde principe geldt wel dat en heel duur is om te doen. Dat hij het op grote schaal doet en liefst ook met zonne-energie natuurlijk. Het is niet aantrekkelijk om dat water dan over honderden kilometers dan weer landinwaarts te gaan bewegen. Mm-hmm. En dat heb je wel, zeker in Afrika op heel veel stukken, dat
grote afstanden.
Heel ver weg zit van die waterbron.
Ja, Geraldo, als ik het zo hoor, is dat ook nog best wel een lastig procesje. Het is niet iets wat je zo even doet van zoutwater, zoetwater maken.
Nee, het kost ten eerste heel veel energie. Dus dat is alleen maar weggelegd voor de hele rijke steden aan de zee. Maar voor, in de binnenlanden, ruraal, waar ook vaak zoutlagen zijn... is dat natuurlijk geen oplossing.
Nee, okay.
Duurde oplossingen.
Nou, dat is in ieder geval het antwoord, Jet. Ik hoop dat je er wat mee kunt.
Ja, dank je wel. Want ik denk, misschien als het wat minder zuiver... dat het nog wel geschikt is voor de landbouw, weet je wel. Dan kan je van al die droge woestijnen... kan je weer een gebied maken waar bomen enzovoort en zo allemaal zijn.
Ja, nee, inderdaad. Nou ja, goed, als ik het zo hoor, het is nog best wel ingewikkeld. Maar dank voor je vraag in ieder geval. Ik krijg ook een WhatsAppje binnen van Frits. Die vraagt zich af, ik hoor vaak dat er in Amsterdam... uit de gracht gedronken kan worden. Zo schoon is het water hier. Is dat nou ook zo? Hij wil het misschien wel gaan proberen. Luc Rietveld, heb je daar een beeld van? Ik heb volgens mij wel eens een plaatje gezien van burgemeester Van der Laan... die inderdaad een paar jaar geleden een slokje uit de gracht nam... want zo schoon was het water hier.
Maar klopt het ook?
Onder het motto, is het fabel of is het feit, is dit fabel.
Oh.
Je kan niet uit de gracht rechtstreeks drinken. Je kan natuurlijk wel de gracht als bron voor drinkwater gebruiken. Maar dan zou je eerst wel een zuiveringsstap moeten hebben. In de gracht zitten altijd zogenaamde ziekteverwekkende organismen, zoals we die noemen. En dat zit in elk oppervlaktewater. En als je die drinkt, dan kan je daar ziek van worden, kan je diarree van krijgen. Dus ik zal het zeker niet aanbevelen. Maar met een kleine zuiveringsstap, dan is het wel te doen. Maar wel als bron, maar niet rechtstreeks. Zeker niet doen.
Oké, nou dat is zo goed om te weten. Niet proberen dus. Nog een vraagje, die komt ook binnen via de WhatsApp. Dat gaat wat meer over de politiek. Eigenlijk iets waar we het net ook al eventjes kort naar verwezen. Maar we zijn dus heel goed in het faciliteren van schoon drinkwater. Maar hoe zit dat met waterpolitiek bedrijven? We hebben een watergezant bij de VN, Henk Ovink. Die is bezig met water in de breedste zin van het woord. Maar wat kan hij nou betekenen, Luc Rietveld? Is dat nou echt ook een man die invloed heeft?
Wat hij precies de hele dag doet, dat weet ik ook niet precies. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat wij in Nederland heel veel technologie hebben en heel veel kennis hebben. Alleen wij weten daar heel slecht dat te vermarkten in het buitenland. En daar zouden we daar veel meer aan kunnen doen. Dus een van de dingen die Henk Ovink dan ook doet, is zorg dat op de agenda staat dat dit soort zaken aangepakt moeten worden. Maar dat daar ook dan Nederlandse expertise voor ingehuurd kan worden. En dat is dus uiteindelijk waar wij groot in geworden. Wij zijn natuurlijk, Nederland is een waterland. En wij weten heel veel, we hebben heel veel kennis. Maar ja, hoe kan je daar dan ook uiteindelijk geld mee verdienen? Dat is dan in het buitenland, dat is dan de kunst. En daar is hij onze ambassadeur voor.
Ja, en bij deze dus, Henk Ovink, als u luistert. We zijn dus heel benieuwd wat u de hele dag zo doet. Want we weten dat hier niet helemaal. Het is vast heel nuttig, hoor. Geraldo, is dat ook iets wat jij merkt, dat voor marketen, we hebben heel veel kennis, maar we kunnen het misschien niet zo goed verkopen?
Nou, ik ben eigenlijk wel voorstander voor om minder te gaan samenwerken met alle organisaties. En dat je gewoon, elke organisatie een bepaald gedeelte van het land geeft. En dan na 5 jaar gaat kijken van nou, hoe hebben we het nou allemaal gedaan? Ja. Want nu is het zo, iedereen schuift het op elkaar af. Alle projecten worden gezamenlijk opgestart. En uiteindelijk is er niemand meer verantwoordelijk. En ik denk dat het allemaal uit elkaar getrokken moet worden. En dat je gewoon een provincie krijgt of een bepaald gedeelte van de stad. En daar moet je het gewoon doen. En dan kun je ook heel makkelijk na een paar jaar kijken van jongens, er komt daar geen water uit de kraan of uit de pomp. Mm-hmm. Dan moeten ze eruit.
Maar zou zo'n Henk Ovink dit dan aan moeten zwengelen? Zou die dit bijvoorbeeld?
Ik denk dat niemand het aandurft.
Waarom niet? Want het klinkt zo eenvoudig.
Het is zo. Het is juist de kunst om heel veel geld op te strijken en het allemaal een beetje slonzig af te doen. Mm-hmm. Ik denk echt dat er gewoon een hele grote bezem door de secte moet.
Ja.
Anders komt het nooit goed.
Dat klinkt wel heel heftig. Maar is dat een... Want je zou kunnen zeggen, weet je, wij zijn als Nederland zijn wij goed in water. Dat weten we. Watermanagement, dat is zeg maar echt ons ding. Er is waterschaarste over de hele wereld. Dus er zijn genoeg plekken waar je dat kan toepassen. Hoe kan het dan toch dat we dat niet goed aan de man weten te brengen?
Het geld komt niet op de plek, terecht. Het is, ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat als je weet hoeveel miljarden erin zijn gegaan, hele volkstammen nog uit de sloot drinken. Er is totaal eigenlijk geen overzicht. Iedereen doet maar wat. En ik krijg plaatsvervangende schaamte als ik naar de Nederlandse projecten ga kijken.
Frank van der Tang, heb je ook wel eens die schaamte?
Nou, gelukkig niet. Niet bij onze projecten in elk geval.
Nee, dat snap ik. Maar ook die samenwerking. Daar zit dus bij Geraldo in ieder geval wel een punt dat hij zegt van, nou joh, dit iedereen wijst me naar elkaar.
Nou, ik ben wel met hem eens dat het handig kan zijn om je als land of als goed doel te richten op een regio en daar zoveel mogelijk te doen. Dat je dan inderdaad die olievlekwerking krijgt waar ik het net al over had. Mm-hmm. In plaats van dat je alleen maar één dorpje aanpakt en dan weer naar een ander land gaat en weer opnieuw begint. En dat is nooit handig. Het is overigens wel zo dat er vaak ook weer lokale organisaties bij betrokken zijn. En die zijn wel lokaal georiënteerd, dus die kennen de regio en die weten hoe het allemaal werkt. Mm-hmm. En waar ook de risico's liggen. Ja. Ik ben er overigens niet zo per se zo voor om ontzettend veel kennis de wereld over te sturen, want er is al heel veel kennis. Die hebben wij inderdaad in pacht in Nederland, dat is hartstikke mooi. Maar het zou nog veel mooier zijn als we die niet zozeer kunnen vermarkten, maar liever nog ter beschikking kunnen stellen gratis, zodat de landen die wel willen en waar de economieën beginnen op te bloeien, dat die kennis ook kunnen toepassen. En niet alle fouten maken die wij misschien qua vervuilingen zo in het verleden hebben gemaakt.
Ja, ja, op dat punt is die olievlek wel een lastige beeldspraak, maar we snappen wel wat je bedoelt, hoor. En dat zijn dan ook meteen maar de laatste woorden van deze uitzending, want we zijn alweer aan het einde gekomen van dit uur. Ik dank iedereen thuis voor al jullie vragen. Of het nou ging over hoe lang je water kan bewaren als je er allemaal dingen mee doet, tot oplossingen voor waterproblemen in derde wereldlanden. Het waren allemaal erg interessante vragen. En ik dank ook aan mijn gasten voor de antwoorden, die minstens zo interessant waren. Gerald Vallen, hij is oprichter van Join the Pipe in de studio. Dankjewel voor je komst. Luc Rietveld, hoogleraar Urban Water Cycle Technology aan de TU Delft. En Frank van der Tang, hij is medeoprichter van Made Blue. Tegen jullie thuis zeg ik dan nog, houd onze social media en de website in de gaten. Dat is Twitter, @BNR, Facebook natuurlijk en BNR.nl. Want je weet het, hè, zoals Jurgen ook altijd zegt, als je niks vraagt, dan kom je ook niks te weten. Zo BNR de Wereld met Bernard Hammelburg. Tot morgen.